Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Gods and Robots van Adrienne Meyer is een toegankelijke cultuurhistorische studie over een verrassend oude vraag: kunnen mensen leven en zelfstandige beweging maken met techniek? Meyer onderzoekt mythen, literaire teksten en voorwerpen uit vooral de Griekse en Romeinse wereld en vergelijkt die geregeld met verhalen uit onder meer India, China en Babylonië. Haar centrale begrip is biotechne, leven door vakmanschap. Daaronder plaatst zij wezens die gemaakt zijn in plaats van geboren, van de bronzen bewaker Talos tot levende beelden en dienaren van de god Hephaistos. Het boek is geen technische geschiedenis van antieke werktuigen en ook geen voorspelling over kunstmatige intelligentie. Het laat zien dat oude verhalen al nadachten over automaten, menselijke verbeteringen, macht, verlangen en de risico's van geschapen wezens. Meyer verbindt die verbeelding met echte antieke, mechanische vindingen. Zo maakt zij duidelijk dat huidige discussies over robots en AI niet uit het niets zijn ontstaan, maar voortbouwen op zeer oude dromen en angsten. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, biotechne maakt kunstmatig leven tot het kernbegrip. Meyer bouwt haar boek op rond biotechne, letterlijk leven door techniek of vakmanschap. Dit begrip is bewust ruimer dan onze moderne betekenis van robot. Voor haar gaat het niet alleen om een metalen machine met tandwielen, maar om elk wezen dat gemaakt is en niet geboren. Daardoor kunnen goddelijke dienaren, bewegende beelden, kunstmatige mensen en mechanische dieren samen worden onderzocht. Die brede keuze is belangrijk, omdat antieke verhalen meestal niet uitleggen hoe een kunstmatig wezen technisch precies werkt. De makers zijn vaak goden of uitzonderlijke ambachtslieden en hun kennis blijft deels verborgen. Meyer stelt daarom dat de verbeelding van maakbaar leven zelf historisch betekenisvol is. Een samenleving hoeft geen werkende humanoïde robot te bezitten om na te denken over de gevolgen ervan. Het idee dat leven ontworpen, gereproduceerd of gestuurd kan worden, roept al vragen op over verantwoordelijkheid en menselijke grenzen. Tegelijk vraagt deze ruime definitie om zorgvuldigheid. Niet iedere mythische transformatie is automatisch techniek in moderne zin. De kracht van Meyers aanpak ligt vooral in het zichtbaar maken van een gedeelde denkruimte waarin ambacht, goddelijke scheppingskracht en mechanische mogelijkheid dicht bij elkaar liggen. Zo verschuift de aandacht van de vraag of de Grieken echte robots hadden, naar de beter onderbouwde vraag hoe zij kunstmatig leven konden voorstellen. Ten tweede, Talos en Hephaistos tonen de oude verbeelding van autonome machines. De bekendste figuur in het boek is Talos, de bronzen reus die Kreta bewaakt. Talos is niet zomaar een monster uit een avonturenverhaal. Hij is gemaakt, heeft een afgebakende taak en beweegt zelfstandig. Daarom vormt hij een sterk voorbeeld van wat wij nu een robotachtige beschermer zouden noemen. Meyer plaatst hem naast de scheppingen van Hephaistos, de Griekse god van vuur, smeden en uitvindingen. In de klassieke overlevering maakt Hephaistos onder meer zelfbevelde voorwerpen en kunstmatige dienaren. Deze verhalen verbinden technische vaardigheid aan buitengewone macht. Een maker kan arbeid delegeren, bescherming organiseren en menselijke grenzen compenseren. Maar diezelfde mogelijkheden kunnen ook bedreigend zijn, omdat een autonoom wezen niet eenvoudig als een gewoon gereedschap voelt. Meyer laat hiermee zien dat de spanning tussen nut en onbehagen veel ouder is dan moderne robotica. De antieke toehoorder hoefde niet te weten welke onderdelen Talos aandreven. Belangrijker was de voorstelling dat een kunstmatig lichaam kon handelen in de wereld. Dat verklaart ook waarom Talos nog steeds bruikbaar is als vergelijkingspunt bij hedendaagse autonome systemen. Niet omdat de mythe een technische blauwdruk bevat, maar omdat zij vragen oproept over controle, veiligheid en de opdracht die een maker aan zijn schepping geeft. Ten derde, Pygmalion verbindt levende beelden met verlangen en menselijke verhoudingen. Het verhaal van Pygmalion behandelt een andere vorm van kunstmatig leven. Pygmalion maakt een vrouwenbeeld dat voor hem aantrekkelijker wordt dan werkelijke vrouwen, waarna het beeld tot leven komt. Meyer gebruikt deze mythe niet alleen als een vroeg voorbeeld van een levende kunstfiguur. Het verhaal laat ook zien dat technologie en verbeelding verbonden zijn met verlangen, idealisering en macht. De maker vervaardigt een figuur volgens zijn eigen wensen. Daarmee ontstaat een ongemakkelijke vraag die ook bij moderne gesprekken over virtuele partners, seksrobots en digitale avatars terugkeert. Wat gebeurt er wanneer een ontworpen wezen vooral moet voldoen aan de voorkeuren van zijn schepper? De mythe geeft geen eenvoudig modern antwoord, maar maakt duidelijk dat dergelijke spanningen niet nieuw zijn. Het levende beeld bevindt zich op de grens tussen object en persoon. Juist die grens roept bewondering op, maar ook morele onzekerheid. Major verbindt de mythe met de hoge ontwikkeling van beeldhouwkunst in de oudheid en met de fascinatie voor zeer levensechte kunst. De technische en artistieke prestatie kan zo overtuigend worden dat een kijker reageert alsof hij of zij met leven te maken heeft. In moderne termen raakt dit aan het ongemak rond mensachtige machines. Het hoofdstuk maakt vooral zichtbaar dat kunstmatig leven nooit alleen over functionaliteit gaat. Het raakt ook aan lichaam, schoonheid, autonomie en de manier waarop mensen anderen willen vormen. Ten vierde, wonder en ontregeling bepalen de antieke reactie op techniek. Meyer besteedt veel aandacht aan de woorden en gevoelens waarmee Grieken uitzonderlijke techniek beschreven. Begrippen als sebas, tauma en tambos wijzen op ontzag, verwondering en verbijstering. Dat is meer dan een taalkundig detail. Het helpt verklaren waarom automaten en levensechte kunstwerken in Meitern zo'n sterke plaats kregen. Een voorwerp dat uit zichzelf lijkt te bewegen, doorbreekt de gewone verwachting dat dingen passief zijn en mensen handelen. Die breuk kan plezier en bewondering oproepen, maar ook angst. In die zin lijken antieke reacties op beelden soms op moderne reacties op mensachtige robots. Meyer benadrukt echter niet dat de oudheid al precies hetzelfde dacht als wij. De context verschilt fundamenteel omdat goden, ambacht en natuur toen anders met elkaar werden verbonden. Wel toont zij dat mensen al vroeg nadachten over de emotionele gevolgen van technische nabootsing. Een overtuigend kunstmatig wezen zet de vraag op scherp wat een mens, dier of god van een ding onderscheidt. Dit perspectief corrigeert ook een al te instrumentele kijk op techniek. Machines zijn niet alleen nuttig of efficiënt. Zij veranderen de beleving van de wereld en de status van de maker. Wie iets maakt dat autonoom lijkt, krijgt een bijna bovenmenselijke uitstraling. Daarom zijn de Meitern tegelijk verhalen over uitvindingen en over de culturele betekenis van verbazing. Tot slot, Meitern en echte techniek beïnvloeden elkaar zonder hetzelfde te zijn. Een belangrijk onderscheid in gods en robots is dat Meitern over automaten niet worden gepresenteerd als letterlijke verslagen van bestaande robots. Major bespreekt wel dat er in de oudheid echte geautomatiseerde apparaten en spectaculaire mechanische vindingen bestonden. Die materiële achtergrond maakt de fascinatie voor zelfbeweging begrijpelijk. Toch ligt de nadruk van het boek op verhalen en voorstellingen, niet op een gedetailleerde reconstructie van antieke mechanica. Dat onderscheid maakt haar benadering overtuigender. Een mythe kan ideeën over techniek verkennen die nog lang niet uitvoerbaar zijn. Tegelijk kunnen zichtbare uitvindingen, zoals bewegende of geluidmakende apparaten, de verbeelding voeden. De wisselwerking loopt dus in twee richtingen. Ambacht levert beelden voor goddelijke scheppingskracht, terwijl mythologische verhalen nieuwe mogelijkheden voorstellen voor ambachtslieden en hun publiek. Meyer vergelijkt daarbij vooral Griekse, Romeinse en Etruskische bronnen met materiaal uit andere oude culturen. Zo voorkomt zij dat de geschiedenis van kunstmatig leven uitsluitend als een moderne, westerse ontwikkeling verschijnt. Haar centrale punt is niet dat alle beschavingen dezelfde opvatting hadden, maar dat de wens om leven na te maken breed en oud is. Voor lezers die vooral bouwtekeningen, overbrengingen en technische specificaties zoeken, is dit dus niet het meest geschikte boek. Voor wie wil begrijpen waarom mensen zulke machines überhaupt bedenken, biedt deze combinatie van mythe, kunst en techniek juist veel houvast. Concluderend, Gods en Robots is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in klassieke oudheid, mythologie, techniekgeschiedenis, robotica of de culturele achtergrond van kunstmatige intelligentie. Ook studenten en algemeen geïnteresseerde lezers kunnen er goed mee uit de voeten, omdat Meyer complexe bronnen vertaalt naar herkenbare vragen. Het boek biedt geen handleiding voor AI en ook geen volledige geschiedenis van antieke ingenieurskunst. De praktische opbrengst ligt elders. Het helpt lezers om hedendaagse discussies over autonome systemen, mensachtige machines en ontworpen partners met meer historische afstand te bekijken. Vragen over controle, afhankelijkheid, idealisering en verantwoordelijkheid blijken al lang verbonden met de droom van gemaakt leven. Wat dit boek onderscheidt van veel populaire boeken over AI is de omgekeerde blikrichting. In plaats van uitsluitend vooruit te kijken naar wat technologie zal worden, kijkt Meyer terug naar de verhalen die onze verwachtingen mede hebben gevormd. Vergeleken met een technisch handboek biedt zij minder uitleg over mechanismen, maar veel meer inzicht in de beelden, emoties en morele spanningen rond techniek. Vergeleken met een gewone bundel klassieke Meitern heeft het boek een heldere, samenhangende vraag. Wat betekent het wanneer leven door vakmanschap wordt gemaakt? De brede vergelijking tussen mediterrane en andere oude tradities versterkt dat perspectief. Juist de combinatie van nauwgezette oudheidkunde en actuele relevantie maakt gods en robot bijzonder. Het laat zien dat moderne technologie niet alleen nieuwe apparaten voortbrengt, maar ook oude, menselijke vragen opnieuw activeert. Als je ons wilt steunen, Adrienne Meijer, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.